en welkom op de podcast van Snuggles and Dreams. Mijn naam is Nathalie Schietekatte en als kinderslaapcoach is het mijn missie om ouders te helpen aan meer oplaad- en genotsmomenten met hun gezin. In deze podcast mag je tips verwachten van zowel mezelf als ook van andere experten over de onderwerpen slapen, voeding en opvoeding. En dit zowel voor baby's, peuters als kleuters. Alvast heel veel luisterplezier! Hallo, hallo en welkom tot alweer een nieuwe aflevering van de Snuggles and Dreams podcast. Vandaag heb ik Janne te gast. Janne is logopediste en sottertherapeut en ik ga met haar in gesprek over de verschillende mijlpalen die je kan verwachten op vlak van praten bij jouw kindje. De kwaliteit van de opname is niet optimaal, ik ben mij daarvan bewust, maar ik hoop dat je het door de vingers kan zien, aangezien de inhoud uiteraard primeert. Ik hoop van harte dat je het een fijne aflevering zal vinden en ik wens je alvast heel veel luisterplezier. Hey Janne, en welkom tot de podcast van Snuggles and Dreams. Kan je eens misschien uitleggen wie dat jij juist bent en wat dat jij juist doet?
Ja, dankjewel om mij uit te nodigen. Ik vind het super fijn om eens op jullie podcast te komen. Ik ben Janne, ik ben een logopediste, een ondernemer, een mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik behandel in mijn praktijk vooral kinderen met taalproblemen, vroege taalontwikkelingsproblemen, dus echt kindjes vanaf een jaar tot ongeveer 5 à 6 jaar. Ik behandel ook stotteren. Dus ja, dat is een beetje in een notendop wat ik doe. Ik ben ondertussen ook online begonnen. Ik geef cursussen aan andere logopedisten en ik geef ook informatie en tips via onze Instagram-pagina aan ouders voor de taalontwikkeling van hun jonge kindjes. En misschien binnenkort komt daar ook een cursus bij. We zullen zien.
Ja, super fijn. Ja, jij noemt dus de taaltoren op Instagram. En wij zijn eigenlijk in contact gekomen met elkaar, omdat, ik denk, jouw oudste niet zo goed sliep, geloof ik.
Ja. Ons Emma is nooit een slaper geweest, zo. Als baby al heel wakker. Ik denk, vanaf dag 2 was hij eigenlijk gewoon wakker. En die was aan het kijken en die wou altijd alles zien. Die was heel aandachtig en kon heel snel zo focussen op dingen. Die wou ook heel snel recht zitten om alles te zien. Dus die had volgens mij gewoon zoiets van slapen, ja, het is tijdverspilling. Ik kijk liever en ik doe liever dingen mee. Dus, en ja, s'nachts ging het ook heel, heel moeilijk met haar. Emma sliep pas door op 16 maanden, denk ik. En dan is dat goed gegaan omdat ze een tutje had. Maar dan vanaf dat tutje wegging tegen dat ze bijna 3 was, begon die terug slechter en slechter en slechter te slapen. Terug heel veel wakker s'nachts, heel moeilijk inslapen. Moesten we er heel veel bij zitten, bij gaan liggen. S'nachts 10 keren, 12 keren over en te weer. En toen hebben wij bij jullie slaaptraining gevolgd.
Bij Florence, hè?
Ja, bij Florence. Is eigenlijk heel snel verbeterd toen. Mm-hmm. Dus we zijn daar heel blij mee geweest, sowieso. Af en toe is ze nog wel wakker s'nachts nu. Het blijft zo van niet echt een slaper. Die slaapt ook weinig gewoon. Die is morgens heel vroeg wakker en zo.
Let's start today.
Maar het is wel fel verbeterd. Dus we zijn daar heel, heel blij mee geweest.
Ah, fijn, gelukkig. Ja, ik herinner me, je had toen Snuggles and Dreams getagd op jouw Instagram. En natuurlijk, als mensen zich inschrijven bij ons, dan weten wij niet per se wat dat zij doen van beroep. Dus dat was dan zo, maar Janne, die is dus logopediste en gespecialiseerd in stotteren. Want het is iets wat ik nooit heb gedeeld eigenlijk met mijn volgers op Instagram, maar eigenlijk Noëlie heeft heel lang een stotterprobleem gehad. Ja, jij weet dat. Ik wil het ook niet als probleem benoemen, maar we hebben eigenlijk vorig schooljaar, wel een heel schooljaar elke week naar de logopediste geweest. En dat is toch wel intensief. Dus wij hebben een tijdje in Canada gewoond. En toen wij terugkwamen van Canada, dan is hij met school gestart. Hier in België, in het Nederlands. En ik denk dat er heel veel taal op haar afgekomen is in het begin. En ze haperde heel, heel vaak. Tot op het moment dat ik dacht van dit is niet meer zo het normale haperen. En dat ik dan echt hulp heb gezocht bij een stottertherapeut. En blijkt dat er ook niet zo heel veel van bestaan eigenlijk, hè? Of toch niet zeker niet die gespecialiseerd zijn in kindjes ook niet?
Nee, klopt, ja. Stottertherapeut, je moet daar een extra specialisatieopleiding voor volgen als logopediste. Dus dat is sowieso al een kleinere groep van de logopedisten die ook stotteren behandelt. Je vindt er niet altijd veel, en zeker niet in bepaalde regio's. Want je moet dan nog zien dat het niet te verrijden is. Er zijn er niet zo superveel. Ik ben blij dat er elk jaar wel wat bij komen. Maar ja, het kan soms echt een zoektocht zijn. En het is ook echt belangrijk van naar een stottertherapeut te gaan in plaats van naar een logopedist die andere problemen behandelt of andere stoornissen behandelt. Dus ja, maar super fijn dat jullie er naartoe zijn geweest.
Ja, en het heeft ook echt goed geholpen. Ja, dus we zijn dan ook het schooljaar kunnen beëindigen op een positieve noot. We zijn nog in de zomervakantie nog een aantal keren geweest. En dan was ook de vraag van, ja, onze begeleiding, want je moet altijd per jaar aanvragen, toch in België, liep dan af. En dan was de vraag, oké, gaan we het dan verlengen voor een jaar? Of gaan we het opsparen? Omdat je dan die krediet, je bent dat dan zo kwijt na een tijd. Dus je hebt zo blijkbaar zo'n eenmalig pakketje, zou ik zeggen, waar je mee aan de slag kan. Hè? En dan, maar dan zei de stottertherapeut zelf van, het gaat eigenlijk echt heel goed. Dus we zijn toen gestart in september vorig jaar. En in oktober is Noëlie jarig. En je hebt dan ook zo Sinterklaas in december en zo. En we merkten heel fel dat zij enorm, enorm ging gaan stotteren tijdens belangrijke momenten. En ik maakte mij echt op dat moment ook wel echt enorm veel zorgen daar een beetje over. Omdat je wil natuurlijk altijd het beste voor je kind. En je weet, stotteren, dat kan aanleiding geven tot het beste. Natuurlijk, gelukkig in de kleuterklas is dat toch totaal nog niet aan de orde. Maar je wil graag toch wel dat voor zijn. En zeker dat je kindje dat niet voor heeft. Maar we merkten dan wel, echt in het tweede deel van het jaar, eigenlijk tegen de zomervakantie. Ik kan mij nu niet meteen een groot evenement inbeelden, maar ik weet wel dat dat totaal niet meer aan de orde was, dat ze dat niet meer had. En nu, laatst heeft ze dan ook haar verjaardag gehad, terug een jaartje ouder, heeft dat totaal niet gehad. Dus we hadden wel dan zo het gevoel van, oké, we zijn er door, het heeft echt geholpen, de therapie. Maar we hebben daar wel echt veel, daar is wel veel tijd in gekropen. Door elke maandag na school gingen wij dan naar de therapie, hopende dat dat dan ging werken. In het begin denk je van, gaat dat wel werken?
Klopt. Want het is ook zo, elk kind is heel anders. Hè? Daarin, er zijn ook verschillende methodes die je kan gebruiken. Maar zoals dat je zegt, is het ook heel, heel hard gebonden aan gebeurtenissen, aan emoties. Dus bijvoorbeeld de Sinterklaasperiode is iets waar dat heel veel kindjes terug opeens gaan stotteren of een opdingen krijgen van het stotteren. Hetzelfde met verjaardagen, met kerst, mee naar een ander verjaardagsfeest gaan. Dat zijn allemaal hevige emoties die daarmee gepaard gaan. Blije emoties, maar eventueel ook trieste of boze emoties. En dat kan allemaal meer stotteren gaan uitlokken. Mm-hmm. Dus het is fijn dat je nu ook zegt, van we hebben dat dan ook gemerkt met de grote evenementen deze zomer of mijn verjaardag, dat het echt wel wegblijft.
Ja, ze blijft toch wel wat haperen, maar ik denk niet meer als een ander kind. Ze is nog maar 5. Dus. Maar ik heb dat nooit willen delen zo op sociale media, want ik vond dat dan zo toch iets, dat is van haar persoonlijk. Dat is zo, weet je, en ik wist ook op dat moment nog niet, gaat dat hier goed komen of niet? Ik wou ook niet dat mensen die haar niet kenden, daar extra op zouden gaan letten als ze haar zouden ontmoeten. Mm-hmm. Snap je?
Ja, want de omgeving doet ook heel veel, hè?
Ja, inderdaad.
De omgeving heeft een hele, hele grote invloed op het stotteren. Dus soms is het heel krachtig om het te delen natuurlijk, als het sowieso al heel hard opvalt. Klopt, ik heb zelf ook heel hard gestotterd te doen.
Ja, ik heb dat gehoord in jouw podcast. Want jij hebt ook dus een podcast, dat ben je vergeten te zeggen, denk je daar net, of niet? En ik had eraan geluisterd en ik verschoot heel erg van, oké, je hebt ook ooit gestotterd. Maar je zei toch ook in je podcast dat je het soms nog voor hebt? Maar dat zo, maar eigenlijk stotteren we allemaal toch een beetje soms. Dat we over onze woorden struikelen en...
Ja, het is een verschil. Hè. Je hebt stotteren en je hebt de normale onvloeiendheden. En dus die normale onvloeiendheden, dat zijn inderdaad zoals dat je zegt, dat je een keer verspreekt, dat je een woordje twee keer zegt, dat je zin een keer opnieuw begint. En dat je bijvoorbeeld zegt, wij zijn gisteren naar de supermarkt geweest, of naar de winkel geweest, dat je zo... U verspreekt dan nog eens een keer opnieuw begint, of eens één woordje twee keer zegt, iets even nadenkt. En dan het stotteren, dat zijn echt die haperingen waar je geen controle over hebt. Die je kan die opdelen in 3. Je hebt de herhalingen. Dus dat kindjes met wat spanning een stukje van een woord of een deel van een woord gaan herhalen, of een volledig woord gaan herhalen. Zoals, ik ga naar de winkel, bijvoorbeeld. Of ik of zo. Dan heb je de verlengingen, dat kindjes letters langer maken. En dan klinkt het als, ik ga naar de winkel. Zo. Mm-hmm. Dan heb je de blokkeringen, dat kindjes eventjes, de luchtstroom eventjes stopt. En dat je daarna weer verder kan. Dus dat is ook helemaal zonder controle, hè, onvrijwillig. En dan gaat het zo, ik ga naar de winkel. Mm-hmm. Die stop dat je hoort, of die luchtstroom dat even blokkeert. Dus als je dat hoort, Dat zijn de stottertjes. En aan de andere haperingen en verstekingen en zo, dat noemen we normale ontvloeiendheden.
Mm-hmm. Ja, ja. Maar ik vind dat echt wel heel interessant dat je daarmee, dat je daarmee mee aan de slag gaat. En vanaf, want ik weet bij ons, ik ben daarmee aan de slag gegaan, of ik heb ermee contact opgenomen met een specialist, ik geloof in, eigenlijk was dat ook vooral dat ze met school was gestart, in juli, augustus of zoiets. Maar we waren toen net verhuisd. En ik heb toen gebeld naar de zotertherapeut en zij heeft mij gewoon gevraagd, ja, leg de situatie eventjes uit. En zij heeft mij toen gezegd van, ja, maar wacht nog eventjes. Bekijk het de komende weken, aanschouw het en letterlijk probeer het echt een beetje meer te gaan observeren en bekijken wat het rechte patroon is, of dat het wel of niet zich meer en meer gaat voordoen. En pas dan begint dan pas dan eigenlijk een afspraak te maken. Is dat ook iets wat jij zou adviseren, van niet hals over kop een afspraak te maken?
Ik adviseer eigenlijk altijd om hals over kop wel een afspraak te maken.
Ja, ja.
Dat heeft dan de reden. Bij sommige kindjes kan het aangeraden worden om eventjes te wachten, maar ik geef dan altijd sowieso al eerst tips mee en ik luister naar de mama's. Omdat vaak je moedergevoel wel klopt. Allee, vaak altijd eigenlijk. 99,9% van de gevallen klopt je moedergevoel. Nu, zeker een superstottertherapeut, waar jullie zijn geweest, ik ken ze zelf niet, maar dat zal sowieso wel een goede geweest zijn. Maar ik raad aan van, vanaf dat je stotteren opwerkt, of vanaf dat je je zorgen begint te maken, vanaf dat je zoiets hebt van, ik weet niet wat ik moet doen, dan kan je best naar een stottertherapeut bellen. Mm-hmm. Gewoon bellen. En het kan zijn dat je gewoon een adviesgesprek kan gaan doen daar. Je hoeft nog niet meteen te beginnen met een jaar therapie of zo, want in heel veel gevallen is dat niet nodig. Maar je kan al wel een aantal tips meekrijgen voor thuis. En een aantal dingen waarop je zelf kan letten, zoals je eigen spraak te gaan vertragen bijvoorbeeld, of net wel of net niet het stotteren te gaan benoemen, afhankelijk van hoe jouw kindje ermee omgaat. Dus van die kleine tips kan je zeker wel toepassen, zodat het misschien niet nodig is om therapie te volgen. Mm-hmm. Stel dat je dat niet doet, stel dat je afwacht en je bent zelf, dat het nooit bewust is, heel onbewust iets aan het doen dat jij denkt dat goed is,
ja.
Dat het stotteren misschien toch wat meer uitlokt, dan kan dat een probleem worden. Het is alleen een probleem als het kindje het een probleem vindt, hè? Want stotteren is eigenlijk nooit een probleem. Dat kan, mag en is perfect. Maar dan kan het een probleem worden voor het kindje en dan kan hij er zelf last van ondervinden. En dan heb je wel therapie nodig. Dus ik raad meestal aan van gewoon te gaan of te bellen of een adviesgesprek of zo te volgen. Zodat je gerustgesteld bent, tips meekrijgt voor thuis en eventueel zelfs niet op therapie hoeft.
Daarna. Ja. Ik denk dat wij ook geluk hadden. Ja, Noli was destijds nog maar 3. Dat ze zich niet bewust was van wat dat zij deed. Ja. En zegt dat dus zelf ook nooit als een probleem ervaren. En denk, doordat wij inderdaad tijdig hulp hebben ingeschakeld, hebben wij ook op de juiste manier kunnen reageren. En ja, is dat ook niet erger geworden? Ik denk als je al een iets ouder kind hebt, dat ze zich daar wel aan stoort en daarin frustreert, dat wel moeilijker is om daaruit te geraken.
Absoluut, absoluut. Het is sowieso de regel, hoe vroeger, hoe beter. En zeker als kindjes zich daar nog niet bewust van zijn, ook niet wachten of zo. Want het kan nog veel sneller spontaan herstellen, noemen ze dat. Ik vind het ook
dat is eigenlijk wat dat bij ons gebeurt. Ik denk, hoe jonger, hoe rapper het zich kan herstellen, omdat ze zich niet bewust was van wat dat ze deed. Allee, ook al was dat soms super moeilijk om niet te, je moet dan gewoon naar je kind blijven kijken. Allee, dat was een tip dat we hadden gekregen van, laat je kind uitpraten, uitspreken. En, maar dat was soms super moeilijk, omdat je kind is zich continu aan het verspreken. Aan, je weet wat dat je kind wilt zeggen. Je hebt gewoon zoiets van, zeg het nu maar. Of je hebt zelf zin om de zin af te maken. Maar je moet je dan zo inhouden. Dat is echt niet gemakkelijk.
Ja, klopt. Want je zegt ook van, al goed dat ze dus er nog niet bewust van was. Dat is ook zo, want vanaf dat je er bewust van wordt, kan je, is niet noodzakelijk, maar kan je negatieve emoties gaan ontwikkelen omtrent je eigen spreken, het spreken van het kindje. En negatieve emoties, stotteren is iets heel emotiegebonden. Hoe meer negatieve emoties, hoe meer dat je ook gaat stotteren. En dat is een vicieuze cirkel waar je niet uit geraakt, mm-hmm. zonder therapie dan bijvoorbeeld, hè. Dus al goed dat ze inderdaad het nog niet beseften, dat jullie toch al aan de slag zijn gegaan, want dan is het eigenlijk vooral werk voor de ouders. Mm-hmm. En niet zoveel werk voor Noëlie.
Nee. Nee, ik vond dat wel intens. En ik moet zeggen, dat, allee, alle respect voor mijn man vooral, die daar echt heel hard mee aan de slag gegaan is. Ik vond dat zelf moeilijker.
Ja.
Om echt altijd te gaan herhalen wat dat ze zei. En altijd goed te laten uitspreken. Ik ben degene die naar de sessies ging. Maar ik moet zeggen dat mijn man het echt wel heel flinker zijn huiswerk maakte dan ik. Maar goed, ja, het is eigenlijk allemaal goed gekomen. En
goed, hè?
Ja, en ik moet zeggen dat ik heel veel appreciatie heb voor wat je doet. En ja, daarmee dat ik het ook even nu wou vertellen. Omdat ik denk dat het misschien voor heel wat ouders wel herkenbaar kan zijn. En dat ik dan, ja, dat ze hopelijk dan inderdaad snel aan de alarmbel. Allee, alarmbel, dat klinkt natuurlijk wel negatief. Maar dat ze rap hulp kunnen inschakelen, zodat het hopelijk niet moet escaleren. Want je zegt wel van, ja, stotteren is echt iets heel natuurlijk, heel normaal, heel goed. Maar het, ja, we weten wel allemaal dat een kindje dat een beetje atypisch is, wel sneller gepest kan worden. Zeker eens dat in lagere school. En dat willen we natuurlijk allemaal vermijden voor onze kinderen, hè.
Klopt. Want er is eigenlijk niets dat je niet kan als je stottert.
Mm-hmm.
Alles worden wat je wilt. Er zijn zoveel zangers die stotteren. Er zijn zoveel acteurs, actrices die stotteren. Er zijn zoveel mensen in een publieke positie die stotteren. De president van Amerika stottert ondertussen ook, hè. Dus weet je, er is niets dat je niet kunt doen als je stottert. Je kan alles, ondanks je stotteren, maar ook omwille van je stotteren. Want stotteren maakt je zo sterk ook. Er zijn zoveel positieve dingen dat je ook hebt door het stotteren. Ik zelf ook, ik kan heel goed luisteren. Ik heb dat heel snel geleerd, omdat ik zelf niet zoveel praat. Omdat ik zelf emoties had omtrent dat stotteren, vroeger als kind. Ik heb heel goed leren luisteren. En ik zocht ook heel vaak synoniemen. Dus nu kan ik keigoed puzzels invullen van die kruiswoordraadsels. Dat lukt vanzelf, omdat ik zoveel synoniemen ken. Dus dat zijn dingen waar je eerst het negatief gevolg van hebt, maar nu een positief gevolg. Als je dat omarmt en aanvaardt dat dat een deel is van u. En dat is heel fijn. En je kan met therapie kan je het stotteren verminderen, maar kan je ook, eigenlijk het grootste deel van therapie, hè, kan je ook leren om je stotteren te aanvaarden en dat als pluspunt in te zetten.
Mm-hmm.
En om veerkrachtig te worden door dat stotteren. Dus dat is een heel groot stuk van de therapie. Ook is het deeltje dat je niet ziet. Is zijn de emoties en de gedachten omtrent het stotteren.
Mm-hmm. Ja. En Janne, als we nu wat teruggaan in de tijd naar wanneer kindjes eigenlijk beginnen met praten. Dat is ook een vraag die ik toch wel vaak krijg. Want ik geef ook bijvoorbeeld een cursus in zinnelijkheid. En ja, ik raad aan om zo starten met zinnelijkheid zo rond de leeftijd van 2 jaar. En een vraag die ik dan heel vaak krijg is van, ja, maar mijn kind van 2 kan helemaal nog niet praten, dus kan ook helemaal nog niet aangeven dat hij naar het toilet moet. En dan zeg ik, ja, maar dat is eigenlijk, de manier waarop dat ze het vaak zeggen is van, oei, mijn kind kan nog niet praten, maar vaak op een manier van, oei, hij heeft achterstand. En daar wil ik het ook graag met jou over hebben. Want dat is iets wat ik ook nu in mijn dagelijks leven ook wel merk, omdat mijn jongste dochter is 19 maanden. En ik merk ook dat ik enorm ongeduldig word. Van, begint te praten. Want je wil zo graag dat ze zich wat meer begint uit te drukken. Zeker omdat ze soms van die woedeuitbarstingen kunnen hebben als ze zich niet kunnen verstaanbaar maken. Dus wij gebruiken ook babygebaren, die wel zeker en vast helpen. Maar ja, die gaan niet over heel de lijn natuurlijk kunnen helpen. Dus wat is zo een normale evolutie in het leren praten? Dat wou ik jou heel graag. Een lange inleiding tot een gewone vraag.
Ik kan ook een heel lang antwoord geven. Ik kan nu uren over praten, dus stop mij zeker als ik te ver uitweid. Maar baby's communiceren eigenlijk al. En dus als je baby bent, dan communiceer je door emoties te uiten. Door te wenen, door te lachen, door te kijken ook. Eventueel al de handjes te gaan uitsteken. Dat betekent dan pak mij of ik wil dit hebben. Of hey, zo, we gaan reiken bijvoorbeeld. Dat is allemaal een stukje verbaal, dat wenen is verbaal. Het andere stukje is non-verbale communicatie. Want communicatie komt altijd voor taal, voor spreken. En communicatie is super, super, super belangrijk. Want als kindjes niet non-verbaal communiceren, dan gaan ze ook niet leren praten. Want dat is een super logisch gevolg daarop. Hè? Dus dat is één grote lijn. En het non-verbale communiceren, dat kunnen kindjes doen door te wijzen, door te reiken, door te kijken naar voorwerpen, zeker als ze nog heel klein zijn, is zo dat kijken naar voorwerpen en dan zo terug naar jou kijken en terug naar het voorwerp kijken, dat betekent dan van, mama, wil je dat alsjeblieft pakken voor mij, want ik wil dat graag hebben en ik kan er niet aan.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat heel die zin in gewoon die 3 overwegingen, naar het voorwerp, naar jou, naar het voorwerp. Geluidjes beginnen ze dan ook te maken, tegen 5, 6 maanden beginnen ze heel mooi te brabbelen en zo echt da, 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 da. dat is echt het begin van het verbale praten, hè, die brabbels. Nu, als we dan een beetje springen, dan beginnen ze zo wat dingen tegelijk te doen. Ze beginnen te wijzen en geluidjes te maken. Super, want eerst was het alleen wijzen. Of eerst was het alleen geluid maken. En dan moest je zo wat raden wat ze bouwen. Hè? Want ik weet er in het begin nog niet goed wat ons kindjes willen. En dan staan ze daar ineens voor de ijskast te wenen. En dan denk je, ja, maar ja, wil je een appel? Vul je een
vultje? Of heb je dorst, ja.
Of wil je een koekje? Of wil je dit? Of wil je dat? Je weet het niet. Maar dan beginnen ze te wijzen en te geluid te maken. Te vocaliseren, noemen we dat. Dus dat zijn allemaal van die combinaties ook van non-verbale communicatie en verbale communicatie, dat gaat leiden tot dat eerste woordje. En je hebt zo een aantal mijlpalen. Hè. Nu, mijlpalen zijn er om richtlijnen te geven. Dat is niet absoluut. Hè. Dus ze zeggen, tegen 12 maanden is er één woordje. Nu, bij sommige kinderen is dat eerste woordje er op 10 maanden, bij andere kinderen is dat woordje er op 14 maanden. Maar ze zeggen de mijlpaal is 12 maanden. Als een kindje één woord zegt op 12 maanden, is het helemaal oké. Nu, een woord, dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan een gebaar zijn, bijvoorbeeld. Dat telt ook als woord. Dat kan ook zijn ta. Ta is ook een woord. Super, dat kan dan daar betekenen. Koeken.
Ik herinner mij de controle bij kind en gezin, denk ik 15 maanden, van ja, spreekt ze al? Ik zeg, ja, zegt mama en papa. En dan zeiden ze wel, ja, maar dat telt niet. Dat zou wel, dat niet.
Wat? Ik val wel aan het stoel, dat telt niet.
Ja, die zei dat telt niet. Ik zeg, ja, nee, voor de rest praat ze nog niet.
Dat zijn zelfs volledige woorden.
Ja.
Kijk, dat is een ander verhaal. Kijk, anyway.
Maar een andere anekdote trouwens, is dat met mijn oudste dochter, toen woonden we in Canada. En toen was dat ook controles, wel was dat niet bij kind en gezin, maar bij iets anders. En op 15 maanden sprak zij nog niet. En die dokter was echt ongerust. Die zei, ja, bij de volgende controle op 18 maanden, als ze nog niks zegt, dan gaan we misschien wel therapie opstarten. Maar ik vond dat wel redelijk drastisch. Maar dan, ja, dan spraken we daar wat verder over. En, maar toen kwamen we tot de conclusie dat ze eigenlijk wel al sprak, maar dat gewoon het woord nog niet goed uitsprak. Want ik zei, ja, ze zegt bijvoorbeeld wel ba, in plaats van bal. Maar ze bedoelt daar wel bal mee, want als we met een bal spelen, zegt ze ba. Dus ze bedoelt, dan zei die dokter, ah, maar ja, maar dat is een woord. Ik zeg, oké, ja, maar in dat geval... Geeft ze wel een paar woordjes aan.
Heel vaak beseffen ouders niet welke woorden hun kind allemaal kunnen. Want inderdaad, Noah zegt ba. Zij op 14 maanden of zo zijn die ba voor bal, ta voor daar. Ba was dan ook bad ineens. Was dan bal en bad. Was dan ook banaan. Hè, was dan dus eigenlijk kon die al een aantal woorden met gewoon ba te zeggen.
Ja.
En wanneer weet je nu dat dat echt een woord... of dat je dat echt als woord kan tellen, is als je dat consequent voor dezelfde voorwerpen gebruikt. Mm-hmm. Dus hij zei ook altijd ba als hij de bal vast had. Mm-hmm. Hij zei ook altijd ba als hij die banaan wou. En niet toe, en dan li, en dan pata, en dan boe. Ja. En nee, het altijd ba, ba, ba. En dan met dat wijzen, hij bedoelde echt banaan.
Mm-hmm.
Dus dat mag je echt tellen als woord. Dus gebaren mag je tellen als woord. Woorden die nog niet juist uitgesproken zijn, maar wel ongeveer naar het woord gaan, mag je tellen. Je mag ook dierengeluiden meetellen. Dus je hebt heel lang mij gezegd voor schaap.
Ah ja.
Mij doet, hè. Mij, 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 zei hij dan. Super, hè? Dat is een woord. Voilà, hopla, kunnen we er ook bij tellen. En zo zeggen ze dat een kindje op 12 maanden één woord moet kunnen. Op 18 maanden zijn dat er 10.
Mm-hmm.
En op 2 jaar, dus tegen 24 maanden, zijn dat er 50.
Oké.
Okay. Dan zie je hoe dat die woordenschat echt exponentieel gaat groeien. Nu, tussen een jaar en 2 jaar beginnen ze meestal ook met zinnetjes. En zinnetjes, dat zijn woordcombinaties in het begin. Dus een woordcombinatie zijn 2 woorden dat je bij elkaar plakt. Bijvoorbeeld, mama koek.
Ja.
Papa auto.
En dat is pas vanaf de leeftijd van 2 jaar meestal, hè?
2 jaar zouden ze dat moeten kunnen, die 2 woorden.
Ah ja.
En dan is het eigenlijk heel gemakkelijk om te onthouden. Op 1 jaar 1 woord, op 2 jaar 2 woorden samenpakken. Op 3 jaar 3 woordzinnen en op 4 jaar 4 à 5 woordzinnen. Dus dat kan je per jaar zo heel gemakkelijk onthouden. Dat zijn de minimum mijlpalen.
Mm-hmm.
Dus sommige kindjes zijn veel vroeger. Emma die was al met zinnen bezig. Ik denk dat ze 1,5 was of zo. Toen Noah geboren werd,
Amai, ja.
Was zij 1,5.
Ja.
En dan zei ze oh, babybroer, babyboe was het dan, babyboe, babyoa, babyboe, babynoa. Dus dat waren eigenlijk al twee woordcombinaties, ja. En dat was maar 18 maanden.
Ja.
Nu oa, Noa is met alles zo op zijn gemak zo, hè, pakt ze een tijd voor dingen. Dus op 2 jaar begon die zo net met die woordcombinatie. Dus zo zie je dat ze eigenlijk zo hard kan verschillen, maar die ontwikkelen wel allebei vrij normaal.
Ja, ja.
Ja.
Ja, het is dat, je hebt kindjes die inderdaad sneller daarmee weg zijn.
Ja.
Of die ook misschien meer nadruk gaan leggen op de taalontwikkeling. Anderen misschien meer op de fysieke ontwikkeling.
Ja. Ja, want Emma was bijvoorbeeld later met haar motoriek. Of later, nog altijd binnen de range. Maar we zagen wel dat ze later was dan Noa bijvoorbeeld. Noa was al veel sneller weg met van alles. En die stapte ook sneller. En die, Maar Emma was dan meertalig heel sterk in het begin. Dus zo zie je dat kindjes hun focus wel leggen op één bepaald ding en dat we afwisselen. Hè. Ineens kunnen ze kruipen en dan ineens zeggen ze woorden en dan ineens gaan ze stappen. Dat gaat nooit niet allemaal op 1 week.
En wat ik me ook afvraag, zo met mijn jongste, er zijn zo'n paar boekjes dat haar favorietjes zijn. En dat we ze altijd lezen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk altijd dezelfde woordenschat. Dat is een eentje, dat is een poes en zo. En ik zo denk, maar hoeveel herhalingen zijn er nodig voordat hij dat begint op te pikken? Want als ik gewoon zeg, daar zegt poes, en ik kijk haar in haar ogen, zodat ze goed naar mijn mondje kan kijken. Maar nee, die herhaalt dat totaal niet. Is dat normaal?
Dat is kei normaal. Hoeveel herhalingen denk je dat je nodig hebt?
Geen idee. Ik zou bijna denken van, ik zeg poes tegen jou, jij antwoordt tegen mij poes, maar die bekijkt mij gewoon. En ook als ik dan zeg bijvoorbeeld, dit is dan de koe en dit is het eentje. En als ik dan zeg, waren al heel lang hetzelfde boekje.
Ja, ik denk, ik ken de cijfers niet van buiten. Maar ik ga toch proberen om het toch uit mijn hoofd te doen. Ik denk dat kinderen zo'n 70 tot 150 keer het woord zeker moeten horen. En als ze niet zo'n aanleg hebben voor taal, of zo misschien net iets later zijn, is dat zelfs tot 500 keer.
Mm-hmm.
Dat ze een woord mogen horen. Dus het is eigenlijk heel goed dat je steeds dezelfde boekjes voorleest.
Ja.
Kindje houden echt van herhaling. Herhaling laat leren. Dus als je zelf denkt, als je zo een boekje vast hebt of je hebt zo een knuffeltje vast en je bent zelf heel te zeggen, ah, poes, dit is de poes. Kom, we gaan spelen met de poes, dit is de poes. Vanaf dat je denkt, nu ben ik mezelf belachelijk aan het maken, moet ik het eigenlijk nog maal 10 doen. Dan nog 20 keer extra, nog 30 keer extra, want dat kind heeft dat echt nodig. Zoveel mogelijk herhalen. Als ik een therapie voorbereid bijvoorbeeld voor kindjes die het wat moeilijk hebben met taal, die nog heel weinig praten, dan zeg ik gemakkelijk 200 keer hetzelfde woord in mijn therapie. In mijn half uur therapie.
Ja.
Dus je kunt soms zijn, dan zie ik zo, ouders zitten bij mij ook altijd bij in de therapie, dan zie ik ouders kijken van, wow, word je dan niet beu? Van zoveel hetzelfde te zeggen, maar ik weet dat op het einde van de therapie, soms, als we geluk hebben, het kind 1 keer poes zal zeggen.
Ja.
Ja, en dan zijn we super blij.
Ja.
Want dan is het gewerkt. Dus,
ja.
Het is echt herhaling. Het is zo nodig.
Maar het is ook wel echt soms schattig. Want nu afgelopen weekend zei ze voor het eerste keer het woordje auto. En ze had ook echt wel door dat ze dat woordje had gezegd. We vonden dat fantastisch. En ze bleef dat ook heel lang herhalen. Het was keischattig. Ja. Auto, auto. Kom, we gaan met de auto. En auto. En ze leek ze zelf ook wel trots op haar prestatie.
Dat is leuk, hè. Want zo leren kinderen ook als ze succeservaringen opdoen. Nee, omdat je goed hebt gereageerd of enthousiast hebt gereageerd op het woordje auto, heeft ze zoiets van, oh, dat is actie-reactie. Mm-hmm. Ik geef een actie, auto, ik krijg een reactie terug. Wauw! En een glimlach en grote ogen en we maken ons gezicht dan helemaal blij. Ik ga dat nog 10 keer doen vandaag. Nog wel krijgen. Ik vind dit wel leuk. En zo leren kindjes.
Ja.
Dat is actie-reactie.
Ja.
Dus hoe enthousiaster of hoe blijer dat je reageert, of hoe meer aandacht dat je daaraan geeft, van amai, wauw. En hoe meer dat je dat dan herhaalt, hoe meer dat je kind ook zoiets gaat hebben van, ik ga dit nog doen. En misschien kan ik wel nog een woord zeggen. Pas op, hè, mama, ik ga nog iets zeggen. Hè. En dan zijn ze vertrokken. Hè.
Ja. Ik moet zeggen dat een grote zus hier bij ons ook altijd alles zo, ja, ook in de gaten heeft. Gisteren zei Annel dan ineens zo, nee. En dan zo, mama, Annel zegt nu ook, nee, kijk, mama. Ze zegt, zo'n grote zus is echt een cheerleader van haar kleinzusje. Dat is wel echt super schattig.
Dat is leuk, hè. Ja, ik zie Emma dat ook doen thuis. Dus Emma is de oudste, die is 4 nu. En Noah is er nu 2,5. En ik merk ook dat Emma heel hard de logopediste is thuis. Omdat dus mijn technieken toepas op Nova. Ik heb die ook toegepast op Emma. Dat gaat automatisch ja. dat toe om woordenschat aan te leren. En ik merk dat die dat ook doet. Dat Emma mij gewoon kopieert daarin. Dus dan zijn we iets aan het doen of zo. En dan zegt Emma ineens zo... Nova, kan jij dat ook zeggen? Speeltuin? En dan zegt Nova dat, of totaal niet. En dan, kom aan, je kan het. Speeltuin. Dan vindt dat zo te
ja, na te doen, ja.
Of als hij dan iets zegt, dat ze dat begint uit te breiden met één extra woordje. Dat is ook een tip dat ik heel vaak meegeef om zinnen te beginnen maken. Is als een kindje één woord zegt, bijvoorbeeld bal, dat jij dan zegt, ja, bal, rode bal. Ja. Grote bal. Dus dat je één woordje erbij geeft voor hen.
Dat zijn tips dat jij ook vaak, ik ook zeker meegeven, dat je dat veel deelt ook in je stories. Hè? Dat je wel toffe tips geeft om zo de taalontwikkeling te stimuleren. Zo zaken waar je zelf niet bij stilstaat. Je ziet wel dat je gepassioneerd bent door je job, hè?
Vind dat enorm. Ik vind het fantastisch. Zeker die vroege taalontwikkeling, die eerste woordjes, die eerste zinnetjes, die communicatie in het begin van peuters te zijn. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel, heel, heel leuk. Dus ik ben nu ook aan een cursus aan het werken om ook aan ouders die al die technieken gewoon in één pakket te kunnen geven. Zodat ze van thuis uit ook gewoon spelenderwijs op een efficiënte manier, zonder al te veel speelgoed, gewoon echt materiaal dat je thuis al hebt liggen. Potten, pannen, lepels, boekjes. Als je diertjes hebt liggen, super. Zo niet, dan pak je de auto's, dan pak je de blokken. Om dat op een leuke, efficiënte, speelse manier thuis te stimuleren, die taal. Want dan heb je gewoon zoveel minder logopedie nodig later. In provincie Antwerpen, waar ik ben, heb je gewoon zo'n wachtlijst dat je soms een jaar moet wachten. En op een jaar kan er heel veel gebeuren. Hè? Dus als je dan thuis aan de slag kan, des te beter.
Ja, dat is waar. Maar dat is mooi dat je dat inderdaad ziet, dat je daarin je beroep en je passie hebt gemaakt. En dat is wel leuk, want bij mij zat dat eigenlijk ook. Want jij bent natuurlijk al logopediste geworden nog voordat je aan kindjes bent begonnen. Ik ben slaapcoach geworden nadat ik mijn eerste heb gekregen. Maar dus nadien heb ik zo'n beetje een do-over gehad met mijn tweede. En eens dat je die kennis al hebt en dan pas kinderen hebt, dat is wel kei leuk. Want dat zijn gewoon je guinea pigs, alleen het proefkonijntjes. En je leert gewoon superveel uit je eigen ervaring. Dus sowieso met je patiënten, met je de kindjes die langskomen. Maar ook met je eigen kinderen natuurlijk leren superveel bij. Hè?
Zeker, zeker. Ja, ik loop ook heel de dag thuis rond zo... al filmend voor content voor op Instagram, omdat het ze doen ook zoveel leuke dingen en denk dat ik moet filmen.
Ja.
Vaak gaat die telefoon uiteraard ook aan de kant, omdat
je
ouder zijn met de kindjes. Maar heel vaak denk ik toch ook wel van, dit wil ik eigenlijk toch nog een keertje filmen.
Inderdaad, je moet ze een beetje op heterdaad betrappen. Ik heb dat met mijn jongsten ook, dus met haar ben ik aan de slag gegaan met babygebaren, waar ik echt wel een grote fan van ben. Maar om dat op camera te hebben, dat is mission impossible. Die gebaren die komen heel snel. Hè? Dat is heel snel als ze aangeven van, ik heb dorst, ik heb honger. Dan denk ik, herhaal het nog eventjes, ik ga je eventjes filmen. Ja, dat bekijkt hij me echt van, nee, jij weet goed genoeg wat ik heb gevraagd. je zei het ook, van een gebaar telt ook aan zijn woordjes. In dat geval kan ik eigenlijk al heel wat woordjes aan haar vocabulaire toevoegen. Dat is gewoon... Dat is ook wel fijn om op die manier eigenlijk in communicatie te gaan met je kindje. En ik wist natuurlijk ook voorhand niet dat ze... ik zeg nu, ze is 19 maanden. Ik zeg het, ze zegt misschien 4-5 woorden dat ze echt uitspreekt.
Super, hè?
Maar dat, op het moment zelf lijkt dat soms van, dat is weinig. Dus dan vind ik die babygebaren wel een meerwaarde hebben over zo de dagelijkse basiszaken van heb je dorst, heb je honger? Want ze kan wel inderdaad wel wijzen. Ze wordt steeds ouder, dus nu zal ze zich ook zonder babygebaren kunnen duidelijk maken door inderdaad naar de kast te lopen en te zeggen van geef me eens een koek. Maar als ze zo kleiner zijn, zo 1 jaar, dan is dat wat moeilijker. Of als ze nog niet kunnen stappen bijvoorbeeld. Dan vond ik dat wel een mooie meerwaarde. Want je hebt daar ook een podcast over, met iemand anders die babygebaren gaf. Dus ik denk ook wel dat je weet hoe dat het juist in elkaar zit. Is dat iets wat je in je praktijk ook soms adviseert aan ouders? Van ga misschien met babygebaren aan de slag?
Vaak wel. Nu, de kindjes die ik zie, zijn vaak al 3-4 jaar en die spreken nog niet. Dus er zijn ook heel vaak kindjes met autisme of kindjes met een vermoeden van autisme of zo. Dus ze zijn al best oud. En daarom... oud. 3, 4 jaar. Vind ik oud om nog niet te praten, maar echt nog nul woordjes. Hè? Niks of geen geluidjes of niks. Alleen zo af en toe een beetje brabbelen, zo ta-ta-ta. Maar dat is het eigenlijk nog niet echt zo, die intentionele taal. Dat is, dan kunnen ze ook nog gebruik maken van babygebaren. Hè? Absoluut, dus ik geef dat wel mee. Maar daar begin ik ook wel echt direct met therapie ook. Mm-hmm. Omdat kindjes, het is wel echt heel dringend dan.
Maar ik weet dat ze bijvoorbeeld kindjes die inderdaad vermoeden van of reeds de diagnose hebben gehad van autisme, dat er ook soms wordt aangeraden om toch met gebaren nog aan de slag te gaan.
Ja, dat is zo. Ja. Dus ik geef dat ook altijd mee als optie van het eens te bekijken. Ja. Het is zeker een vaste meerwaarde. Want ik denk ook dat... hoe heet jouw jongste?
Anaël.
Ik wil altijd zeggen Avelie, maar dat was van een andere dame die ik onlangs heb gezien. Ik denk wel dat ze aan haar 10 woorden geraakt dan. Hè?
Ja.
Erbij. En soms kan je zo verrast zijn door de woordjes die ze plots zeggen, dat je denkt, ah, dat kan je ook al.
Ja.
En op een gegeven moment kun je ze niet meer tellen.
Ja, inderdaad. En dan ineens... Ja, want soms mijn oudste, ze heeft al een hele tijd wel wat gestotterd. En nu praat zij echt wel vloeiend. Ze heeft soms een paar haperingen en zo, maar niks echt. En dan vertelt hij soms ganse verhalen dat ik zo denk, wauw, geweldig. Je kan echt nu een gesprek voeren met elkaar. Ze kan echt uitleggen wat... Ja, gewoon iets van A tot Z uitleggen wat er ergens gebeurd is of zo. En dat is gewoon fantastisch dat je zo... Ja, terwijl in het eerste kleuterklasje, ja, hoe was het op school? Goed. En dat is het, hè. Geen flauw idee hoe dat de dag daar verder verloopt. Of wie, ja. En nu heb je soms wel wat meer... Allee, dat heb ik toch soms wel... Het is wel in het derde kleuterklasje, hè. Dus binnenkort, ja, is dat echt wel een van de grote meisjes, hè. Allee, ze is de grootste... Bon, fysiek niet, want daar is het een kleintje. Maar ze hoort wel bij de grote kindjes van de kleuterschool al, hè.
Ah, oh, zo leuk. Ja, Emma zit nu in de tweede kleuterklas en die is echt ongelooflijk qua taalontwikkeling. Maar als je denkt, kindjes vanaf 2,5 gaan die naar school en er gaat letterlijk een hele nieuwe wereld open. Dus ook die woordenschat, die groeit dan echt exponentieel. Dus je hebt op 12 maanden 1 woord, op 18 maanden 10 woorden, op 24 maanden 50 woorden. En dan op 3 jaar, dus een jaar later, gaan ze naar 1500 woorden dat ze kunnen.
Amai, ja.
Dus op minimum zelfs. Dus dat gaat ineens zo hard in de lucht. En dan beginnen ze zinnen te maken, beginnen ze ook te denken buiten het hier en nu. Want in het begin is het nog, ik heb een koek en jij hebt een lepel en bla bla bla, wij zijn hier nu. Maar dan, daarna, als ze naar de kleuterklas gaan, beginnen ze ook te denken, wat heb ik nu daar straks thuis gedaan? Of wat heb ik nu daar straks op school gedaan. En dan beginnen ze na te denken over buiten het hier en nu. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk in het begin. Dus daarom kunnen kindjes ook nog heel moeilijk uitleggen wat heb je op school gedaan. Ja. Omdat dat niet meer in het hier en nu is. Mm-hmm. Die weten het gewoon niet meer. Die kunnen dat niet uitleggen. Omdat ze gewoon zoiets hebben van hoe moet ik dat nu gaan uitleggen? Want ik ben daar helemaal niet. Mm-hmm. Dus die hersenprocessen moeten nog ontwikkelen. En vooral als ze zo 4 jaar zijn of zo, begint dat heel goed te lukken eigenlijk.
En waar ik ook nog benieuwd naar was, Janne, is zo versprekingen zoals het vervoegen van werkwoorden. Merk je dat ze wel vaak fouten aan maakt? Hè? Zoals, ik heb dat gedoen in plaats van gedaan. Zo van die dingen. En ook daar weer merk je dat mijn man altijd zo correct aan gaat gaan verbeteren, maar door haar gewoon te herhalen. Hè? Van, je hebt dat gedaan in plaats van je hebt dat gedoen. Terwijl ik haar gewoon laat spreken. Wat is jouw advies daarin eigenlijk?
Ik ga mee met mijn man dan.
Ja, herhaal is belangrijk, ik weet het.
Belangrijk, ja. Ik zeg wel niet negatief verbeteren. Dus niet zeggen, nee, het is niet te doen, het is gedaan. Want dan gaan kindjes dat als iets negatief oppakken en dat is niet zo fijn. Wat je best gaat doen is het juiste spiegelen. Mm-hmm. Dus wat is spiegelen? Is als Nathalie zegt van, ik heb dat gedaan, dat jij zegt, je hebt dat gedaan. Dat je het gewoon het juiste herhaalt in de juiste zin, ook met gewone... zinnen die grammaticaal niet in orde zijn. Hè? Gewoon het juiste gaan herhalen. En dan weten ze ook ineens hoe het moet. En dan ben je al in conversatie. En dan verloopt dat voor de rest wel vlot. En ze moeten jou niet herhalen dan. Hè?
Nee,
sommige kinderen gaan dat automatisch doen. Gaan dat spontaan doen. Anderen die hebben gewoon zoiets van... ik zal het later wel leren. Het is goed. Maar dan hebben ze toch al wel een keer juist gehoord. Nu, hoe zit dat met werkwoorden? Dat is eigenlijk best een gekke ontwikkeling.
Ja, ik merk dat gewoon dat dat wel best moeilijk is. Allee, doordat is zij die foutjes maakt, dan denk ik van ja, dat is inderdaad wel niet zo logisch allemaal.
Hoe moeilijk allemaal. Is Nederlands
ook, hè?
Wat lief? Hoe moeilijk is Nederlands?
Ja, ja, dat is niet altijd logisch, is, want zij maakt soms een foutje. Want ik denk, ja, wat dat jij zegt zou eigenlijk logischer geweest zijn als woordje. Maar het is al totaal iets anders geworden en jij moet dan maar onthouden wat het dan juist is. Ja.
Onlangs zei Emma, ah nee, wij hebben die niet uitgenodigd. Ik bedoel ingenodigd. En ik dacht, zo slim dat je innodigen zegt in plaats van uitnodigen, want ze komen inderdaad in jouw huis.
Ja, inderdaad.
Zo slim. Ja. Maar ja, het is uitnodigen. Maar dus qua ontwikkeling van werkwoorden gaat het eigenlijk best grappig qua chronologische volgorde. Dus eerst zijn kindjes het werkwoord juist vervoegen. Puur omdat ze het kopiëren van de ouders.
Mm-hmm.
Dus dan zeggen ze, ik liep. Hè, als je lopen hebt en de verleden tijd is dan liep, ik liep. Maar dan gaan ze beginnen nadenken over werkwoordsvervoegingen. En dan ineens doen ze het fout.
Dan zeggen ze loopt, hè? Ja, inderdaad.
Om na te denken, ah ja, maar het is wel, ik bakte, dus dan is het ook misschien ik loopte. Want ja, dat is dan hetzelfde. Dus ze beginnen na te denken, ze beginnen zelf werkwoorden te vervoegen. En dan plots is het fout. Dus eerst doen ze het eigenlijk juist, omdat ze puur imiteren, puur kopiëren van jou.
Ja, dat herken ik inderdaad. Ja.
Dan gaan ze het fout doen, omdat ze het zelf proberen, maar het lukt eigenlijk toch nog niet fantastisch. En daarna gaan ze het juist leren. Dus dan hebben ze door van, ah ja, soms is het toch wel liep, en soms is het kocht, en soms is het vocht.
Ja.
Dus het is niet gemakkelijk. En dan gaan ze het juist doen. Dus het is heel gek dat kindjes eerst het juist doen, en dan weer fout doen, en dan weer juist doen. Ik kan het niet meer. Dan denk ik, dat klopt. Dat is heel, heel, heel normaal.
Ja, ja, ja. Maar oké, dan ben ik blij dat ik het heb gevraagd. Ja, inderdaad, ik denk wel dat je gelijk hebt dat, dat ze dat voordien wel juist zei. Want het is inderdaad nog maar sinds een paar weken dat ik dat merk, dat ze soms foutjes maakt. En ja, ik zeg het, ik laat haar meestal gewoon spreken, want ik vind dat eigenlijk super schattig van die foutjes. Omdat ik denk van, oh, dat is ook nog een kindje zo, dat die praat, hè.
Ja,
maar met een man, die gaat dan echt, dat is echt zo'n automatisme geworden, ook door die sototherapie, van altijd te gaan herhalen en spiegelen. En dat ik dan soms denk van, ja, dat komt wel. Dat hoort erbij. Die spreekt zo schattig.
Klopt, het is ook super schattig, hè. Maar hoe sneller dat je begint te herhalen, hoe sneller dat het ook zal ontwikkelen. Dus dat is fijn. Hè? En hoe vroeger, hoe beter natuurlijk. Hè? Hoe vroeger dat je het juiste aanleert, hoe gemakkelijker dat het ook wordt opgenomen in die hersenen.
Ja.
Maar het is super schattig, hè. Oh, echt. Ja.
Oké, ja, ik denk dat we al heel wat besproken hebben. Ik denk dat dat wel fijn kan zijn voor ouders die jonge kindjes hebben, zoals de onze. Hè. We hebben kindjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Eentje in derde kleuterklasje, tweede kleuterklasje. De jongste, die is net gestart met school. Ja, en die van mij, die start over een jaartje. Dus ze volgen elkaar netjes op. Ik ben blij dat we jou in de tijd hebben kunnen helpen met de slaapproblemen. En,
absoluut. Ik ben ook heel blij.
Ja, dan kan ik me inbellen dat jij nog blijer bent dan ik. En ik ben ook super blij dat jij, ik zeg het, dat iemand zoals jij bestaat en dat ik ook heel wat volgers hopelijk nu jouw richting kan uitsturen als ze twijfelen over de taalontwikkeling van hun kind of als er stotterproblemen zijn en jouw toekomstige cursus ook. Denk wel dat dat een succes gaat worden, omdat veel ouders toch wel interesse hebben in die ontwikkeling van hun kind, hè, dat is iets wat er wat erbij hoort. En je ziet toch dat ouders toch heel wat informatie naar zich toe trekken, nu toch meer en meer nog dan vroeger precies. Ja, omdat het aanbod gewoon ook steeds groter wordt. Hè.
Ja, klopt. En mensen zijn ook veel meer van thuis aan het werken, nog altijd. Ja, jammer genoeg, of net goed, hè, afhankelijk van je situatie. Dus je bent ook soms meer thuis met je kinderen en... Ja, het is toch wel heel belangrijk om met die taalontwikkeling bezig te zijn. En sommigen denken, het komt wel vanzelf. Of bij de ene is het misschien vanzelf gegaan. En dan bij de andere loopt het dan toch niet zo vanzelf. En dan denk je, maar allee, hoe moet ik het dan doen? En daar help ik heel, heel, heel graag bij. Je kan ons volgen op Instagram. Of ons vinden op Instagram, @detaaltoren. En ook onze podcast is wel heel tof over taalontwikkeling en allerlei andere zaken. Die heet Vanzelfsprekend, omdat taal toch niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt.
Ik zal beide linkjes ook in de show notes zetten. Dat ze jou kunnen terugvinden daar en kunnen contacteren als er iets aan de hand zal zijn. Ik wens jou heel veel succes nog met al jouw plannen met jouw zaak. En ook heel erg bedankt dat je aanwezig was met de podcast.
heel, heel, heel graag gedaan.
Groetjes. Bye. Bye. Dit was het dan. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat je het mij weten via een review of via Instagram. Je kan er mij vinden via @snugglesanddreams, waar ik trouwens ook dagelijks tips deel en een inkijk geef in ons dagelijkse leven. Bezoek zeker ook eens de website snugglesanddreams.com. Daar ga je heel wat gratis downloads vinden, als ook de diensten die we aanbieden. Wil je in de toekomst zeker niets missen van deze podcast? Vergeet je dan zeker niet te abonneren. Heel veel liefs en tot snel!